Goedemiddag, welkom bij Barrièrebrekers Vrouw en Ondernemen. Is het nou nodig, zo'n speciaal programma met ondernemende vrouwen, voor ondernemende vrouwen? Nou, helaas wel. Want uit onderzoek blijkt dat vrouwen veel meer hindernissen ervaren, ook andere hindernissen dan mannen. Tijd om daar aandacht aan te besteden, want wat moet er veranderen, wie moet er veranderen en ook... wat kun je als vrouw nou zelf doen? Nou, daar ga ik het komende uur over hebben met mijn gasten. We hebben stellingen waar jullie thuis op kunnen stemmen via de Mentimeter. En natuurlijk is er ook ruimte om vragen te stellen. Dat kan de hele uitzending. Aan het eind van ieder blok zullen we dan een paar vragen van jullie thuis behandelen. Nou, tijd om te beginnen. Mijn eerste gast is Chantal Korteweg. Chantal, welkom. Goed dat je er bent. Je bent directeur van de afdeling Inclusive Banking bij ABN AMRO. Wat doe jij precies?
Ja, nou samen met mijn team en heel veel collega's richten wij ons op het inclusiever en toegankelijker maken van producten en diensten. Omdat we echt willen inspelen op de specifieke behoeften van verschillende klantgroepen. En daarbij richten we ons in eerste instantie op vrouwen, omdat dat de grootste groep is. Maar uiteraard is dat spectrum van inclusiviteit veel breder. En willen we zeker ook kijken naar de specifieke behoeften van onder andere mensen met een cultureel diverse achtergrond.
Hey, met een jaar geleden ben je begonnen. Wat trof je aan?
Ja, nou, leuke vraag. Dus ik denk... ik was op zich verrast over wat er allemaal al gebeurde en wat we allemaal al deden. Dus er waren best veel initiatieven die gericht waren op vrouwelijke klanten. Maar dat was nog wel een beetje gefragmenteerd. Ik was ook heel erg verrast en onder de indruk van het beleid rondom diversiteit en inclusie en het team dat daaraan werkt. En dat gaat natuurlijk heel erg over interne medewerkers, over divers recruitment en doorgroei. En ik geloof heel erg in practice what you preach. Dus ik dacht, ja, als dat sterk ontwikkeld is, dan is er vast ook wel draagvlak om te kijken naar die klantenkant. Want het moet echt door de keten heen. En ik voelde ook dat draagvlak, zeker van de Raad van Bestuur. En dat is ook ontzettend belangrijk. Maar ik trof ook dingen aan, zoals een totaal gebrek aan data op dit vlak. Dus een van de eerste vragen die ik stelde was, hoeveel vrouwelijke ondernemers hebben wij eigenlijk in de portefeuille? Nou, dat wisten we niet en dat konden we ook niet uit de systemen halen. Dus blijkbaar hadden we nooit nog zo gekeken naar onze data.
Hoe kan het nou dat het niet uit de systemen te halen is?
Ja, nou, ik ben geen IT'er, maar we hebben het inmiddels wel opgelost. Dus we hebben hard gewerkt aan een dashboard. Dus nu kunnen we echt in al onze producten en diensten zien wat de verdeling is tussen mannen en vrouwen. En meten is weten. Dus dat levert ook heel veel stof tot nadenken op en... input van waar gaan we nou ons in eerste instantie op richten?
Ja, nou ja, meten is weten. Er is ook veel onderzoek ook al wel naar gedaan. Dat vrouwen dus echt hindernissen ervaren. Er is ook een rapport over verschenen eerder dit jaar van de consultants van McKinsey. Nou, en die conclusies die zijn eigenlijk niet mals. Laten we het er meteen eventjes bij pakken. Want er schort nogal wat aan als het gaat over vrouwen die willen gaan ondernemen. De belangrijkste punten hebben we op een rij gezet. Nou, Chantal, ja. Neem ons er maar eens even doorheen.
Ja, dus wat we hebben gedaan eigenlijk samen met McKinsey en met Better Future, dus een kwantitatief en kwalitatief onderzoek, waarbij we vragen hebben gesteld over de barrières die worden ervaren ten aanzien van bankieren en financiën aan mannen en aan vrouwen in verschillende groepen. Nou, vandaag kijken we dan even echt naar de groep ondernemers, want die zijn natuurlijk ontzettend belangrijk voor de economie. He, ondernemerschap creëert banen, stimuleert innovatie, is goed voor duurzaamheid. Allemaal belangrijke thema's in de maatschappij. Maar we zien dus ook wel verschillen in de barrières die worden ervaren. Dus we hebben gekeken naar de intentie, de start-up van een bedrijf, het consolideren, dus het in stand houden van je bedrijf en het schalen. En wat we daar hebben vastgesteld is dat mannen 3 keer vaker dan vrouwen dat bedrijf in stand kunnen houden en mannen 3 keer vaker dan vrouwen dat bedrijf gaan schalen. Dus blijkbaar hebben vrouwen meer moeite om naar de volgende fase van dat bedrijf te komen. Nou, we zagen ook bijvoorbeeld verschillen in drijfveren van het opzetten van een onderneming. Dus bij vrouwen zagen we vaker terugkomen dat duurzaamheid en zingeving een belangrijke drijfveer is. Net als het hebben van flexibiliteit. Nou, we hebben ook wat conclusies kunnen trekken over de barrières. En wat we eigenlijk hebben gevonden, ik zal het even bij elkaar zetten op één slide.
Dat is best veel.
Het is een hoop informatie. Ja. Maar vrouwen hebben meer moeite om kapitaal aan te trekken. Dus om financiering aan te trekken. En ook om hebben daar ook minder begrip en kennis over. En dat is ook best ingewikkeld. Hè? Welk type financiering past nou bij mijn bedrijf in welke fase? En voor mannen is dat ook heus niet altijd even makkelijk. Laten we daar duidelijk over zijn. Dus daar heeft de bank denk ik echt een rol te spelen om kennis te delen en te vergroten. En zich echt te richten op die vrouwelijke klantbehoeften. Waaronder behoefte aan rolmodellen, sponsoren en mentoren en coaches. Wat we veel terug hebben gehoord in de interviews is dat vrouwen zich vaak niet gehoord of gezien voelen. Of een soort gebrek hebben of een behoefte aan een klik met een financiële adviseur.
Dus dat persoonlijke.
Dat persoonlijke is ontzettend belangrijk. En het bouwen van een relatie, je echt verplaatsen in de klant, luisteren. Je verdiepen en nieuwsgierig zijn naar je klant.
Nou ja, wat daar precies allemaal voor nodig is om die relatie met die klant te verbeteren. Of er misschien speciale producten moeten komen. Nou, daar gaan we het dit uur over hebben. En we hebben daar allerlei stellingen voor bedacht. En we gaan eens even kijken naar de eerste ronde. En dit is onze stelling. Vrouwen ervaren zowel bij de start als bij de verdere ontwikkeling van hun onderneming barrières. Nou, wat kunnen vrouwen zelf doen? En wat kunnen banken hierin betekenen? Nou, pak allemaal even de telefoon erbij en ga daar naar menti.com. Daar kan je een code invullen. En die code, ik noem hem even, maar je staat ook in beeld. Dat is 74686004. En dan kan je dus kiezen voor nummer A of cijfer, letter A. Ik vind dat het aan vrouwen zelf is om die barrières te overkomen. Of ik vind dat vrouwen meer ondersteuning zouden moeten ontvangen bij het ondernemen van buitenaf. Nou, ik zou zeggen, ga allemaal stemmen voor deze stellingen waar je ook heen schiet. Wij gaan het zo meteen behandelen. Maar ik ga eerst eens even naar mijn gasten in de eerste ronde. Want bij mij aangeschoven is ook zo meteen Marianne Spier, die komt eraan. Maria van der Heijden, jij bent er al, natuurlijk heel fijn. En Emma Lok van Women Inc. Marianne Spier. Even een klein changement wat betreft onze gasten. Marianne, goed jou te zien. Het is eigenlijk onmogelijk om te beschrijven wat jij allemaal doet, want je doet zo ontzettend veel. Jij bent ook gestart met Femstart als oprichter. Waarom moest er nou een speciale versie voor vrouwen komen?
Het is grappig, want die vraag wordt me vaak gesteld.
Snap
en dan
ik.
Zeg ik waarom niet.
Ja.
Zo begin ik. Maar natuurlijk heeft het de reden. Als we kijken naar wat er gebeurt, nu op dit moment, is dat veel vrouwen ondernemer worden. In ieder geval een KVK-nummer aanvragen. Dat zijn er 725.000. Alleen in Nederland. Een groei van 39%. En wat we merkten is dat de financieringen, dus het aanvragen van kapitaal voor vrouwen, juist daalde. Maar 1% van 5,3 miljard is naar vrouwen gegaan.
1%?
Dus nou, 99% naar mannen. Toen dachten we, hier moeten we iets aan doen. 7 jaar geleden zijn we met een programma gestart voor vrouwelijke ondernemers. En ik was jaren bezig met TEDx Amsterdam Women. Gestopt en in 2020, midden in een pandemie, dacht ik, ik begin iets nieuws. En dat is Femstart. En de eerste stap die we hebben genomen is te praten met vrouwen die wel financiering hebben opgehaald. En gevraagd hoe hebben ze dat gedaan. En wat we ontdekten was dat er 3 dingen speelden. 1, ze hadden verstand van financiën. Dus van hoe ze dat moesten doen. 2, ze hadden allemaal een mentor of een rolmodel waar ze mee in gesprek waren. En ze hadden een netwerk. En zo zijn we met Femstart gestart. waarbij we een educatieplatform hebben opgericht voor vrouwelijke ondernemers. De eerste module is toegankelijk. Daar kunnen ze alles leren over verschillende typen financiering. We hebben events waar ze dus kunnen connecten en rolmodellen kunnen ontmoeten. En we hebben een mentorenplatform met 40 mentoren die hun kunnen helpen. Vooral vrouwen die toen, maar nog steeds geraakt zijn door de pandemie.
Ja. Emma, jij bent directeur programma's bij Women Inc. Voor wie Women Inc. niet kent, wat doen jullie precies?
Women Inc. Is een maatschappelijke organisatie. Wij verbeteren de positie van vrouwen in Nederland al meer dan 17 jaar. Wij streven daarmee naar een samenleving met gelijke kansen voor iedereen. Dus of je nou jongetje of meisje bent, man of vrouw, het maakt niet uit. Voor iedereen gelijke kansen, want dat is nog niet het geval. En dat is op heel veel verschillende terreinen niet het geval. Als we kijken naar gezondheid, als we kijken naar wie horen en zien we nou in de media. Maar ook als we kijken naar geldzaken bijvoorbeeld. 53% van de vrouwen is slechts financieel onafhankelijk. En de arbeidsmarkt, daar ook zijn nog geen gelijke kansen voor mannen en vrouwen. De ongelijke beloning. Vrouwen worden meer dan 13% minder betaald dan mannen gemiddeld genomen. Geen gelijke representatie van vrouwen in alle lagen en sectoren. En ook die werkzorgverdeling die nog steeds zo traditioneel en hardnekkig is. Zorgt ervoor dat vrouwen nog niet altijd de gelijke kansen krijgen. En dat zien we ook weer terug in het ondernemen. En ons motto is altijd fix the system, not the women. Er is niks mis met vrouwen. Maar de samenleving is er nog niet helemaal op ingesteld. Dus ik denk ook, als we het hebben over de stelling van deze ronde, dat we niet naar de vrouwen moeten kijken. Want volgens mij doen die hartstikke goed werk en zijn ze ongelooflijk goed bezig. Maar veel meer, wat kunnen wij doen om het vrouwelijk ondernemerschap in Nederland meer te faciliteren eigenlijk?
Ja, nou, we gaan zo straks kijken wat de uitslag is. Maar ik wil eerst nog even Maria van der Heijden introduceren. Maria, welkom. Fijn dat jij er ook bent. Je bent directeur van MVO Nederland. En jij richtte ooit Women on Wings op met als doel meer banen voor vrouwen op het platteland in India. Wat trok jou zo aan daarin?
Ja, en specifiek betaald werk. Ja. 1 miljoen betaalde banen voor vrouwen op het platteland in India.
Dat is nogal een verschil met gewoon werk, neem ik aan dan.
Ja, omdat ik reisde zelf veel, kwam veel in zuidelijke landen ook en zag daar vrouwen van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat aan het werk. En ik kom zelf van een boerderij. Mijn moeder had zelf geen betaalde baan, maar heeft haar hele leven heel hard gewerkt. En ik heb zelf gestudeerd, zelf eigenlijk de keuzes kunnen maken die ik wilde in het werk wat ik deed. En toen ik begin 40 was, want het is nu ongeveer 15 jaar geleden dat we Women on Wings opgericht hebben. De belangrijkste reden was wat ik zelf ervaren heb door een inkomen te hebben. Dat geeft je heel veel zelfvertrouwen en ja, kracht. Je bent daarmee ook een rolmodel voor andere vrouwen, maar ook voor je dochters. En fix the system, heel mooi, wat je ook duidt. Dat is ook wat er in veel landen aan de hand is. Dus het eigenaarschap van land zit bijvoorbeeld niet bij vrouwen. In het systeem in India specifiek, als gezinnen moeten kiezen, jongens naar school of meisjes. Het hele oude dagvoorzieningensysteem is ingericht op jongens. Dus dan gaan jongens naar school en meisjes niet. Nou, als je van jongs af aan al dat soort barrières hebt. Dus we hebben gezegd, wij gaan vrouwen empoweren. Vooral vanuit hun eigen ervaring. En inmiddels hebben we ruim 280.000 banen gecreëerd. Dus we zijn er nog niet, maar we zijn wel op weg. En dat betekent ook dat je dus eigenlijk het systeem verandert. Ja. Dat vrouwen makkelijker toegang hebben tot betaald werk.
Ja,
in dit geval.
Ja, precies wat jij ook aangaf, Emma. Laten we eens even kijken hoe jullie thuis daarover denken. Want als het goed is, zijn de resultaten bekend. Nou, een overweldigende meerderheid van 78% zegt, ik vind dat vrouwen meer ondersteuning zouden moeten ontvangen. Nou, dat lijkt me eigenlijk heel duidelijk. Emma, kan jij iets vertellen over de ongelijke kansen die vrouwen ervaren als het gaat om ondernemen?
Ja, als we kijken naar wie ondernemen er nou, en dan in Nederland zien we dat het overgrote gedeelte mannen is. Dat is 78% of 77%, 23% is vrouw. Dus je ziet daar al dat er een ongelijke verdeling is tussen man en vrouw. En dat is niet omdat vrouwen veel minder zin hebben om te ondernemen, maar ook omdat ze inderdaad tegen allerlei barrières aanlopen. Dus je ziet dat ze meer moeite hebben met het krijgen van financiering. En dat vind ik ook niet zo gek. Hè? Als je kijkt naar wie geven de financiering uit, dan is dat 95% ook door mannen. En we kennen allemaal, of veel mensen kennen misschien klikken en klonen, toch iemand die jij herkent, die op jou lijkt, die zie je dan ook misschien meer voor je als een succesvolle ondernemer. ook omdat we meer gewend zijn aan mannen die ondernemen, zul je ook denken, hé, dan zal die man misschien ook wel goed zijn in het ondernemen. Dus je ziet dat ook daar die stereotype beeldvorming nog heel diep eraan ten grondslag liggen. Je ziet ook, hè, we hadden het net al even, of Marianne noemde het net al even, als je kijkt naar financiering, wordt er dus daarmee ook minder geld gestoken in ondernemingen van vrouwen. Er was onderzoek, geloof ik, tussen 2008 en 2019, waarin vrouwen 2 ton gemiddeld kregen aan financiering van venture capitalists en 6 ton voor mannen. Nou, dat is een enorm verschil. Dan snap ik wel dat je niet naar volgende rondes toe gaat en kan opschalen. Dus ik denk dat als je kijkt naar die financiering, dat daar wel echt grote verschillen liggen. Tegelijkertijd zie je daardoor ook dat vrouwen minder naar banken neigen om financiering aan te vragen en het meer zoeken in de private financiering. Nou, en daarin denk ik dat heel veel kansen liggen voor banken. Want vrouwen zijn steeds meer en beter in staat om grotere bedragen private financiering te hebben. Dus er liggen echt kansen voor banken om, als je dat kan faciliteren en daar veel meer mee om kan gaan, dat je ook het vrouwelijk ondernemerschap veel meer kan stimuleren.
Ja, Marianne, is het niet ook gewoon een kwestie van ballen tonen? Vrouwen hebben gewoon geen ballen, we moeten zelf in actie komen. Of is dat te simpel?
Nou, ik denk dat iedere vrouw die onderneemt wel ballen heeft. Want het is toch een grote stap die je neemt als vrouw. Vooral vrouwen met zorgtaken. Dus ik denk niet dat het daaraan ligt. Het ligt echt aan het systeem. Het ligt eraan hoe alles ingericht is. Alle systemen, het bankaire systeem, het financiële systeem, de instituties, de manier hoe er gecommuniceerd wordt. Heel vaak horen vrouwen, zien ze al bij brieven dat er staat meneer. Hè? Dus daar begint het al. Bij het eerste contact met het financiële instituut wordt men op een bepaalde manier behandeld. En daar begint de bias al. Dus bias speelt een heel groot probleem voor vrouwen. Maar om daar door te breken, hebben ze echt support nodig van financiële instanties die gaan begrijpen hoe vrouwen opereren. En vaak wordt er gezegd, we moeten het systeem veranderen. Vrouwen moeten wat meer flaf geven aan wanneer zij een bedrijf, hun bedrijf pitchen. De vraag is, hoe komt het dat je eigenlijk meer moet vertellen dan wat je eigenlijk doet? En waarom moet je geen realistisch verhaal houden? En waarom doen mannen dat minder? Hè? Dus die bluffen een beetje wanneer ze hun bedrijf pitchen en krijgen daardoor wel financiering. Dus daar gaat het al mis. Hoe wordt er gekeken naar vrouwen, terwijl zij wel capabel zijn? De cijfers laten het ook zien. Hè? Want de cijfers zeggen dat vrouwen veel beter presteren als ondernemer. Dus daar is ook al een groot probleem. Dus vrouwen hebben ballen. Dat is niet correct.
Ja. Geldt dat ook voor de vrouwen in India? Hebben die ook ballen?
Zeker. Want op het moment dat wij met Women on Wings begonnen, dat was eigenlijk omdat we enorm geïnspireerd waren door ontzettend trotse, moedige vrouwen die bezig waren met coöperaties op te zetten, waar met name die al gericht waren op werkgelegenheid voor vrouwen. Dus wij zijn met 1 coöperatie begonnen, omdat we geïnspireerd waren door die vrouwelijke leider. Die had laten zien, als vrouwen aan het werk zijn, dan verandert er iets in het systeem. En op basis daarvan hebben wij toen heel simpel een Excel-sheet ingevuld. En dat met 1000 vermenigvuldigd. En zo kwamen wij op 1 miljoen vrouwen. Wat wel zo is, wat ik toen merkte, is als je zegt 1 miljoen banen, dan zet je wel iets neer waarvan mensen denken, huh, hoe kom je erop? En dat dus een beetje groot denken, dat zou ik wel graag aan vrouwen, veel vrouwen toewensen. Want ik denk wel dat de bescheidenheid in die zin soms hen in de weg staat. Dus ik ben het helemaal met je eens. Hè? Dus we moeten het omkeren. Dus we moeten zorgen dat je veel meer vanuit de kracht van vrouwen kijkt. Wat kunnen we zelf dan veranderen in het systeem? En het is ook, de andere kant is ook waar, je mag ook wel groots en meeslepend dromen, een stevige daad stellen. En daarmee zet je ook iets in beweging.
Ja, Emma, waarom vind jij het zo belangrijk om dat vrouwelijk ondernemerschap te stimuleren?
Nou, ik denk dat het in heel veel opzichten ongelooflijk waardevol is. Voor de vrouwen zelf die ondernemen natuurlijk hartstikke mooi en gaaf en tof. Maar ook maatschappelijk gezien. Hè. We weten dat onder vrouwen die ondernemen de financiële onafhankelijkheid 80% is. Heel erg hoog. En in de samenleving gemiddeld is dat 53%. Dus als we meer vrouwen hebben die ondernemen, zullen we zien dat ook die financiële onafhankelijkheid omhoog gaat. Daarnaast weten we ook uit onderzoek dat de vrouwen die een onderneming starten 6 keer vaker vrouwen ook weer aannemen. Dus een enorme kans aan mooie banen voor vrouwen die daarmee ook weer geld verdienen, werkzaam zijn op de arbeidsmarkt, mooie carrières kunnen hebben, ontplooien. en ook daarmee een inkomen verzekerd zijn. En de rolmodellen, dat woord ging natuurlijk al even over tafel. Maar hoe meer vrouwen we zien in die ondernemerspositie, hoe meer vrouwen ook dat weer aantrekt. Dus ik denk dat er heel veel redenen zijn, zowel maatschappelijk gezien als voor mensen zelf, om in vrouwen te investeren die ondernemen.
Ja, jullie schrijven ook veel over stereotypering.
Ja.
Wat merk je daarvan als het gaat over vrouwen en ondernemen? Welke stereotypes kom je tegen?
Ja, goeie. En het linkt een beetje aan wat jullie net zeiden. Van, ik hoor vaak van vrouwen die ondernemen, van wat voor vragen krijgen zij nou bijvoorbeeld van financierders? En dan zie je dat bij vrouwen veel meer wordt gekeken van, oeh, kan ze het wel echt? Weet je zeker dat je dat gaat doen? Wat doe je als het niet goed gaat? Wat is jouw opvangnet? Terwijl mannen worden veel meer op hun potentie bevraagd. Hoe kun je hem 2 keer zo groot maken? Hoe kun je 3 keer zo groot maken? Droom is nog groter. En dan word je niet in die verdedigende positie bijvoorbeeld gedrukt, waar vrouwen wel in gedrukt worden. Dan heb je een heel ander gesprek. Ik snap wel dat het uiteindelijk anders beoordeeld wordt en dat er ook een ander bedrag aangehangen kan worden dan. Dus we benaderen vaak vrouwen die ondernemen anders. We bedoel ik vaak bijvoorbeeld financiers of mensen die een onderneming beoordelen. Dus ik denk dat daar zie je bijvoorbeeld die stereotypen in terug. Terwijl het niet per se een beter businessplan hoeft te zijn of betere ondernemers hoeft te zijn. Dus ik denk dat ook hoe beoordelen we businessplannen of de presentatie daarvan, moeten we denk ik ook wat breder kijken naar wat is kwaliteit in dat opzicht.
Ja, nou, ik zie heel veel geknik ook aan tafel. Wat is de belangrijkste barrière, Marjan, die jij vindt dat er nu doorbroken zou moeten worden? Waar is nu echt tijd voor?
Nou, wat je ziet is, er komt een hele groep vrouwen aan, met name vrouwen die net afgestudeerd zijn, die een bedrijf beginnen. Die zitten allemaal in die vroege fase. Dus die hebben misschien tussen 1 ton en 5 ton nodig. En die hebben, het lukt ze gewoon niet om zelfs contact te krijgen met VC's of organisaties of instituten om financiering op te halen. Dus die moeten toegang krijgen tot dat soort organisaties. En het tweede is, wat je ziet, is dat vanuit de lobby heel erg gericht is op gekeken wordt naar scale-ups. Dus niet naar de vroege fase.
Ah.
En daar zitten de meeste vrouwen. Dus als je alle plannen en de overheid en alle organisaties zich alleen maar richt op scale-ups, dan mis je een hele grote groep vrouwen, duizenden vrouwen, die in die vroege fase zitten. En ik denk dat daar aandacht aan besteed moet worden.
Ja, nou, we hebben ook wat kijkersvragen binnengekregen. Dus hartstikke leuk. Dus blijf ook vooral je vragen stellen, want dat kan de hele uitzending door. En dan zullen we ook een paar kijkersvragen aan het eind van elke ronde zullen we er een paar behandelen. Er is ook een kijkersvraag binnengekomen, Emma, voor jou. Wat zou jij de toekomstige generatie vrouwelijke ondernemers mee willen geven? Vind ik wel een hele mooie vraag.
Nou, dat ze zich bewust zijn dat zij misschien ook wel voor een deel pioniers zijn. En dat is aan de ene kant tof, want je loopt voorop. En aan de andere kant betekent het ook dat je misschien extra verantwoordelijkheid voelt om de weg voor anderen te bereiden. En dat is niet altijd makkelijk. Dus wees mild voor jezelf, wees lief voor jezelf. Schrijf niet alles aan jezelf toe. Van, oh, ik moet niet zo bescheiden zijn of ik ben niet goed genoeg. Nee, het systeem is er nog niet in gelijke mate voor jou als voor misschien mannelijke ondernemers. Dus je zult het misschien zwaarder hebben. En dat zorgt er misschien voor dat je iets liever of milder naar jezelf kan zijn. Tegelijkertijd zou ik ook willen zeggen van, goh, deel nou jouw ervaringen ook zoveel mogelijk met anderen. Want daar hebben anderen ook weer heel veel aan. En misschien als je voelt dat je daar ruimte en middelen en alles voor hebt, kijk ook wat je structureel voor anderen zou kunnen verbeteren. Dus als jij bepaalde financiering hebt aangetrokken, kijk ook of zij misschien daardoor ook vaker dat richting vrouwelijke ondernemers willen doen. Of kijk of er, als jij gesprek hebt met bijvoorbeeld iemand, een beleidsmaker, om dat ook te benadrukken. Dus niet, vergeet dan deze missie, dat er meer vrouwen zijn die kunnen en willen ondernemen. Ook niet, hou die in de achterhoofd als je met mensen spreekt die daar misschien een sleutelrol in kunnen spelen om dat te veranderen.
Ja, Maria, wat is een barrière waar jij tegenaan bent gelopen? Wil ook een kijker weten?
Ja, een hele goede vraag. Want zelf vond ik het echt super moeilijk om, zeg maar, op de eerste financiering dus inderdaad te krijgen. Omdat er is ook zoiets dat mensen graag bij het succes horen. Dus als je eenmaal, zeg maar, een succesvolle financiering hebt, dan is het weer makkelijker om de tweede te krijgen en de volgende. Terwijl die eerste is echt super moeilijk. Dat betekent dat je zelf heel volhardend moet zijn. En het vertrouwen van die eerste, dat is ongelooflijk belangrijk. En ja, ik kan me dat nog echt heel goed herinneren, dat iemand dan zegt, nou, super gaaf, ik investeer hier geld in. En nou, om dat punt te bereiken, nou, dan kan ik je meegeven, dat is echt, dat vraagt ook echt volharding en doorzettingsvermogen. En de barrière van de andere kant, dan denk ik wel eens van, draai het eens een keer om, mensen. He, dus we zeggen altijd van, je moet op zoek naar geld. Ik zou alle financiële instellingen en financiers willen zeggen, draai het een keer om, ga op zoek naar die ondernemers. Ja. Want er zijn zoveel talenten. Dus als jij zelf zegt, duurzaam geld of geld beschikbaar voor vrouwen, zoekt vrouwen. Dus draai het echt om, omdat ik denk dat al die struggles die je al hebt als ondernemer, het is een optelsom, hè? Dan helpt het enorm als iemand zich ook eens een keer vanuit jouw perspectief op de lijn komt.
Marian, laatste woord aan jou. Een kijker wil namelijk weten wat jij jezelf zou adviseren als je net zou beginnen.
Nou, een cursus financiën.
Dat kan geregeld worden.
Ja, dat heb ik ook gedaan. Ja. Dus dat, want je bent natuurlijk met je passie en je product bezig en financiën speelt zo zeker 80% van wat je eigenlijk doet. En dat wil ik ook alle vrouwen meegeven. Ik heb ook een cursus gevolgd over venture financing, om gewoon te snappen, hoe communiceren ondernemers die in de venture capital sector werken. Ik geloof wel dat je niet alleen kan zeggen, ik krijg het geld niet, maar dat je ook jezelf moet onderwijzen hoe je aan het geld kan komen.
Heel hartelijk dank, Marian Spier en Emma Lok. Hartstikke bedankt. Maria, jij blijft nog even bij ons, want we gaan namelijk door naar ronde nummer 2. En in deze tweede ronde gaan we het hebben over typische mannenberoepen. Of nou ja, misschien wel helemaal niet zo typisch. En uiteraard hebben we daar ook weer een nieuwe gast voor bij mij aan tafel. En dat is Ingrid Teppin van TechLeap. Welkom, fijn dat je er bent. Maria is er ook nog even bij blijven zitten. We hebben natuurlijk ook weer de stelling voor jullie. En dat kan weer via de Mentimeter. We pakken die stelling er meteen maar eens even bij. In sommige sectoren, zoals in de tech, energie en in de bouw, zijn er maar weinig vrouwelijke ondernemers. Is dit dan een gemiste kans en wat is er voor nodig om het te veranderen? Nou, jullie kunnen kiezen uit 2 stellingen. Ik vind het noodzakelijk dat vrouwen vertegenwoordigd worden in alle sectoren van de maatschappij. En als tweede, het is heel begrijpelijk dat mannen en vrouwen niet in alle sectoren evenredig vertegenwoordigd worden. Nou, daar kunnen jullie voor kiezen. Ik zie dat er waarschijnlijk 1 iemand is die al gestemd heeft, want hij staat op 100. En dat is toch wel een beetje een Noord-Koreaanse uitslag. Dus we komen daar straks even op terug. We gaan eerst hier het gesprek voeren. Ingrid, fijn dat je er bent. Goed je te zien. Kun je even kort uitleggen wat TechLeap precies doet?
Ja, heel kort. TechLeap is een non-profit organisatie in het leven geroepen om het tech-ecosysteem in Nederland te versterken. En ik ben daarin verantwoordelijk voor het thema diversiteit en inclusie.
En hoe divers is de techsector nu?
Helaas wordt de techsector nog echt gedomineerd door mannen. Als je kijkt naar de beroepen, vrouwen die bekleden daar 16% van. Terwijl er tegenwoordig veel meer meisjes technische studies gaan doen. Maar best wel een grote uitval als ze eenmaal een baan hebben.
Ja, en Ingrid, NRC schreef deze week ook een artikel, ook over jullie en over vrouwen in de tech. En dan blijkt dat ze de diversiteitsdoelen niet halen als het gaat om de man-vrouw verdeling. Maar er was meer, want het ging ook over investeringen en financiën.
Ja, dat is eigenlijk de conclusie die Marianne net al deelde.
Ja, er is een hoop mis.
Er is een hoop mis. Wij hebben een initiatief in het leven geroepen, dat heet Fundrite. Met de ambitie om vooral venture capitalisten te motiveren meer in vrouwelijke ondernemers, tech-ondernemers te gaan investeren. En het initiatief is met heel veel enthousiasme gestart. Heel veel VC's, ja, wij willen wat doen. Maar we hebben gemerkt dat er eigenlijk maar een aantal frontrunners zijn geweest die ook echt daad bij het woord hebben gevoegd. Dus we hebben geleerd dat de show, het vertellen dat je het wil, niet genoeg is. Dat je wel echt commitment moet afgeven. Maar dat het ook kan. Want de VC's die zeg maar daad bij het woord hebben gevoegd, die hebben ook daadwerkelijk veel meer geïnvesteerd in vrouwelijke ondernemers. En die zien ook nu al de positieve resultaten daarvan.
En want wat voor positieve resultaten zijn er dan? Komt het ook echt de sector ten goede als er meer vrouwen zijn?
Zeker, als je een heel concreet voorbeeld noemt van zo'n frontrunner. Capital T, Janneke Niessen, die geeft gewoon aan, de resultaten gaan sky high. Het is eigenlijk gewoon belachelijk als je niet diversiteit als prioriteit stelt.
Ja. Nou, gebeuren er ook in de wereld een hoop dingen. Onder andere de verkiezingen in Italië. Maar eerder wilde ik het met jou even over hebben. Giorgia Meloni, die toch...
Dat is een fijn onderwerp.
Wat anders denkt dan wij hier aan tafel wellicht. Betekent dat ook dat wij misschien toch ergens een stapje terug aan het doen zijn?
Nou, als het over extreem rechts gaat en conservatieve denkers, dan is dat echt een stap terug. En ik denk dat er inmiddels, ook op het moment dat dit soort vrouwen een plek krijgen in het machtsspectrum, dat er voldoende tegenkrachten zijn om waar het niet goed gaat op de vrouwenthema's weer terug te duwen. Dat zagen we natuurlijk ook al in Texas. Tenminste, dat heeft in ieder geval veel beroering teweeg gebracht, omdat je... Echt, ja, het is natuurlijk een soort afgrijzen dat je denkt, dat kan toch niet waar zijn dat we teruggeworpen worden in de tijd met wetgeving of besluitvorming die helemaal niet uitgaat van inclusie. En ik denk dat dat ja, ook wel een beetje bij deze tijd hoort, omdat we het systeem echt aan het kantelen zijn, krijg je ook echt tegenkrachten. En dat kan ook vanuit vrouwen zijn. En ik denk dat we vooral... vrouwen die hier nu ook aan het woord zijn en waarom we dit thema belichten vanmiddag, dat het heel erg gaat om dat wij heel erg geloven in inclusie en onze stem daar gewoon voldoende op laten horen. En dat vooral vertalen naar actie op allerlei manieren. Vanuit MVO Nederland, het bedrijvennetwerk van duurzame ondernemers, is inclusie een ongelooflijk belangrijk thema. Omdat we ook zien dat alles wat te maken heeft met verduurzaming, en dat bleek uit de eerste stelling eigenlijk al, dat, of uit het onderzoek moet ik zeggen, dat als vrouwen kiezen heel erg ook op basis van passie voor een subject of een sector. En dat heeft heel vaak te maken met duurzaamheid. En dat is innovatie. Bij uitstek. Dus voor die hele verduurzaming is juist die vrouwelijke ondernemers en de vrouwen zijn ongelooflijk belangrijk en waardevol. Ja. En wij zeggen, als je daar niet mee bezig bent, dan ben je niet bezig met de toekomstbestendigheid van je bedrijf, maar ook niet van de economie. Dus ik denk dat het wel goed komt met vrouwen die wat minder vertegenwoordigd zijn in sectoren, die misschien ook wel een beetje de oude economie vertegenwoordigen. Dan heb ik het niet over de tech, want ik denk dat juist voor de tech... in de opleidingen al vaak een soort bias zit.
Je merkt dat er inderdaad wat vooroordelen zijn over tech. Veel mensen die denken, vooral ondernemers, als ik een techbedrijf... waarom zou ik een techbedrijf vinden? Ik heb geen technologische opleiding of tech-achtergrond. Maar een start-up of een scale-up gaat bijna nooit alleen maar over techniek. Het is vaak een toepassing die een product of een dienst de manier van schalen innoveert. En voortbouwend op wat jij net zegt, vooral in de techsector is het enorm belangrijk dat we diversiteit en daarmee dus ook inclusie bevorderen. Want tech gaat over innovatie. We leven in een tijd waarin innovatie nog nooit zo belangrijk is geweest. We hebben gewoon als wereld grote challenges die we moeten oplossen.
Kun je dan ook beter innoveren als je team diverser is? Gaat
zeker.
Dat makkelijker?
Alle research, alle onderzoeken, jaar in jaar uit bewijst dat diverse teams vele malen innovatiever, creatiever, betere beslissingen maken dan homogene teams. Dus ja, het is eigenlijk een no-brainer. Maar we hebben wel werk te verrichten om als het gaat om de verhalen delen, dat mensen het ook gaan voelen.
Het is interessant wat je zegt, hoe duiden we precies tech? Hè? Want als ik kijk naar duurzaamheid, dan uit onderzoek blijkt dat 30% van de verduurzaming uit technologie komt. 70% gaat over gedragsverandering. En gaat meer over de sociale innovatiekant. En die twee die zijn natuurlijk onlosmakelijk verbonden. Hè? Als je kijkt naar de hele energietransitie, hoe nemen we iedereen mee in deze fase? Hoe nemen we vanuit ondernemerschap, mannen, vrouwen, maar veel breder dan dat, bedrijven, burgers mee? En die sociale en die technologische innovatiekant, die zijn onlosmakelijk verbonden.
En daarom is het ook zo belangrijk dat de mensen die bezig zijn met die innovatie allemaal niet alleen man-vrouw divers zijn, maar ook andere achtergronden, culturele, etnische, sociale, maatschappelijke achtergronden, om die verandering teweeg te kunnen brengen.
Ja, want eigenlijk zeg je, als we niet diversiteit op een veel bredere manier bekijken, dan missen we daar ook weer een stuk van het verhaal.
Ja, als we alleen innovatie en het oplossen van problemen aan, ja, ik zeg het maar, de witte mannen overlaten, dan komen we er niet.
Ja, nou, vandaar dat we hier ook geen witte mannen aan tafel hebben misschien wel, als ik dat zo mag zeggen. Laten we even kijken naar de uitslag van de stelling. Want we hadden net zo'n heel raar percentage waarbij 100% zei voor het tweede deel ging. Nou ja, het is wel een beetje veranderd. Het is wel een beetje veranderd. Maria, wat vind jij van deze uitslag?
Nou ja, ik vind per definitie dat ieder mens moet kiezen waar hij zelf gelukkig van wordt. En dat zou ik dus niet aan man-vrouw willen ophangen. Als je kijkt naar het onderzoek, vrouwen die kiezen iets meer voor maatschappelijke zingevende rollen, dan denk ik, ja, prima. Ik denk ook dat de samenleving beter maakt, eerlijk gezegd, als dat zo is. En het gaat mij dan meer om dat ondernemers, vrouwelijke ondernemers, toegang hebben tot geld om inderdaad op te kunnen schalen, om hun passie en droom na te jagen. Dus het gaat denk ik veel meer om dat soort veranderingen dan dat vrouwen zouden moeten kiezen voor iets wat ze minder interessant vinden. Dus daarvoor geldt wederom de mooie stelling van Emma in het begin: fix the system, ja, niet de persoon. Want uiteindelijk kiezen mensen denk ik heel erg voor waar ze zelf, waar ze graag een bijdrage. En ik denk dat supergoed is, want dan kun je ook je talent kwijt.
Maar denk je ook niet dat als er meer zichtbaarheid gegeven wordt aan vrouwen die bijvoorbeeld wel kiezen voor heel specifiek tech, en misschien ook kunnen delen dat daar ook heel veel maatschappelijke purpose in kan zitten, dat wel een aanzwengelende werking zou kunnen
hebben? Zeker, ik geloof helemaal in rolmodellen.
Ik wou zeggen, heb je het weer over die rolmodellen?
Maar ja, ik denk dat heel belangrijk is. Jij bent ook een rolmodel met jouw functie. En ik denk dat echt heel belangrijk is dat je. Ik weet nog, toen ik op de middelbare school zat en moest kiezen voor een opleiding, en ik kom dus niet uit een gezin van studerende ouders, dat ik een nichtje had die deed iets. Ik dacht, nou, misschien is dat wel wat. Ja. Dat ik toch naar een vrouw keek. En die opleiding ben ik gaan doen. En dat zijn hele kleine voorbeelden. Maar ik denk dat in de kern voor iedereen zo werkt. Op de lagere school wilde ik juf worden. Want dat was de enige vrouwelijke baan die in mijn perspectief zat.
Ja. Nee, maar het is hoe het werkt. En ik denk dat, en dat is ook een van de redenen dat we nu bij TechLeap bezig zijn om meer exceptional leaders een podium te bieden, hun aan elkaar te verbinden, om te laten zien, ik ben misschien wel exception, de uitzondering, maar ik doe ook exceptional things in tech. En dat we daarmee mensen, vrouwen, mensen die niet denken dat, niet zien van, hey, ik zou dat ook kunnen zijn, geïnspireerd worden om te kijken hoe zij hun talenten zouden kunnen inzetten voor innovatie.
Ja, ik wilde vroeger dokter worden, maar toen greep de juf in en zei ze, nee, je bedoelt zuster. Als je dan ook denkt, dat was ook wel een andere tijd. Ingrid, we hebben een leuke vraag binnengekregen voor jou. Ja. Want er is namelijk iemand die vraagt, die zegt, ik vind dat er meer vrouwen in tech moeten werken. Maar heb je ook een goede elevator pitch om andere vrouwen daar dan van te overtuigen? Want hoe gaan zij dan dat belang inzien van hun eigen bijdrage in de techsector?
Mijn elevator pitch zou zijn, alles is tech tegenwoordig. We zijn de hele dag met onze lopen we met ons mobiel in de handen. En de innovatie, dat zit al in je dagelijks leven. Het is dichterbij dan je denkt. En zet de creativiteit die je hebt in om de doelen te bereiken, je ambities te verwezenlijken. En vergeet daarin niet dat tech daar een hele belangrijke, waardevolle en mooie bijdrage aan zou kunnen leveren.
Maria, wie was jouw rolmodel? Dat wil ook iemand weten.
Wie was mijn rolmodel? Nou, in ieder geval wel ook. Ik zei, mijn moeder had geen betaald werk, maar ze was wel een rolmodel. Omdat zij ook heel erg gepassioneerd altijd haar onbetaalde werk heeft gedaan. En ik denk dat nogmaals iemand heel dichtbij waarvan je denkt, wauw, daar kan ik me ook wel weer aan spiegelen. Want ik heb zelf hele andere keuzes gemaakt. Maar het had wel iets te maken met motivatie en daadkracht. En ik denk dat ook wel mooi is dat je dat dan zo dichtbij vindt.
Ja, helemaal als het een moederfiguur is, denk ik dan.
Zeker.
Maar hartelijk dank aan mijn gasten. Wij gaan door naar de volgende ronde, ronde nummer 3. even wat kleine veranderingen doorgevoerd. Chantal Korteweg is weer bij mij aangeschoven. Die kennen jullie natuurlijk van ronde 1. Maar daar hebben we ook bijgekregen Umar Misa en Mehdi van der Laan van de Nederlandse Vereniging van Banken. Goed dat jullie allebei erbij zijn. Mehdi, ik wil even bij jou beginnen. Zou het nou helpen als banken hun dienstverlening zouden aanpassen? Want daar hebben we al eerder over gesproken, dat er toch een verschil is en dat vrouwen zich ook heel vaak niet gezien voelen. Wat vinden jullie daarvan als de NVB?
Als NVB denken we dat we de bewustwording daarvan als eerste stap echt moeten zetten. Dus de dienstverlening veranderen, alleen daar waar je ook bewust bent van hoe je communiceert en wat je doet. En voor een deel zit het gewoon in je materiaal. Hoe zien je folders eruit in je brochures en je website?
Moet je dan roze folders gaan maken? Wat moet je dan doen?
Nee, ik denk niet dat je meteen speciaal voor vrouwen, want dan moet je, als je op de website bent u een vrouw, bent u een man? Nou, dat lijkt me al sowieso een hele moeilijke vraag aan het begin. Dat is ook niet een fijne vraag aan het begin. Dus ik denk dat we juist moeten kijken naar wat is neutraal. Dus dat je veel die neutraliteit, dus dat je niet onbewust mannen bevoordeelt als vol feminine formuleren, dat is één kant. En dat je daar veel kritischer naar moet kijken. En wel als bankensector zijn we dat ook het initiatief genomen, intern met elkaar. Om daar te zeggen, wat gaan we daar samen in doen? Want laten we vooral niet overal het wiel opnieuw uitvinden. En het tweede is dat je eigenlijk de awareness in de klantcontacten moet gaan verhogen. Van het begint bij het snappen wat je zelf doet, waarvan je niet bewust bent. Het onbewust onbekwaam. Nou, ik denk dat daar ook stappen in te zetten zijn. Nou, de materialen aanpassen is makkelijker. Dat rol je uit via de afdeling communicatie. Maar die awareness kant van mensen elke dag weer. Ik ben zelf ook iemand die regelmatig met een bias ergens natuurlijk naar kijkt. Daar moeten we ook heel eerlijk over zijn. Niemand is absoluut neutraal. En dan niet alleen gender, maar ook andere dingen. Hoe iemand eruit ziet, heb je al een bias op. Hoe iemand zich uit. Of hij een accent heeft of niet. Dat zijn allemaal dingen waardoor je toch onbewuste vooroordelen krijgt. Nou, en eigenlijk het bewust worden daarvan, daar gaat het om. En dat is best lastig, want er zijn 60.000 medewerkers bij banken. Niet iedereen heeft klantcontacten, maar heel veel wel. En dus dat is best een klus.
Chantal, hoe is dat nu bij jullie geregeld, bij ABN AMRO?
Nou, ik werk iedere dag samen met mijn collega's en mijn team heel hard aan het implementeren van die oplossingen die we hebben gepubliceerd in het rapport. Dus zoals Mehdi zei, communicatie is daar denk ik één van. Dat je echt inclusieve kenmerken en woorden en feminine kenmerken en woorden toevoegt aan je communicatie. En dat je beelden laat zien van diverse mensen, allerlei verschillende mensen, zodat heel veel mensen zich daarin herkennen.
Maar hoe zorg je ervoor dat het niet een soort excuus gaat worden? Dat mensen het gevoel krijgen, ze portretteren zich alleen maar. Ja. Hoe voorkom je dat?
Nou, doordat je dus echt met elkaar in gesprek moet daarover. En moet proberen het echt te maken, volgens mij. Dus als je, toevallig had ik gisteren nog met een collega hierover. Er was ook zo'n foto. En toen zeiden wij nog tegen elkaar, kijk, ons is inclusief zijn. Ja, dat voelt dan dus niet natuurlijk. En volgens mij is dat dus dan, dan moet je ook, daar moet je ook op vertrouwen, volgens mij. Dus constant dat gesprek van, klopt dit? En dat doen we dus zeg maar in de hele klantreis. Echt nadenken van, sluit dit aan bij de klantbehoeften? Nou, dat doen we in verschillende segmenten. We kijken naar de vermogende groep, naar mensen met een krappe beurs, naar de ondernemers. Om echt in te spelen op die klantbehoeften. En ik denk, wat Mehdi ook zei, het gedrag van mij en mijn collega's. En daar een stukje zelfreflectie op. Hè, en tools aanreiken aan onze collega's om een inclusiever klantgesprek te voeren. Nou, daar gaat Umar ons zo meteen wat meer over vertellen, omdat we een pilot learning programma gaan oprichten. Nou, dat is denk ik een gamechanger.
Umar, jij bent ondernemer op het gebied van organisatieontwikkeling, zo noem je dat. Wat voor soort opdrachten heb jij, behalve ABN dan?
Je kunt met name denken aan organisaties die willen natuurlijk het een en ander bereiken. Maar hoe doe je dat op zo'n manier dat je eigenlijk niet je doel voorbij schiet? Ik geef een voorbeeld. De bankaire sector, de financiële sector, is ingericht op een bepaalde manier in de afgelopen 30, 40, 50 jaar natuurlijk. Daar zijn mensen met veel ervaring die daar werken. En misschien ook al 30 jaar klantadvies geven. De wereld is inmiddels veranderd. En we hebben het nu over vrouwen en ondernemen natuurlijk. Die zijn sterk afhankelijk ook van de financiële sector. Ik denk het besef bij organisaties van, we hebben, en dat is wat onderzoek aantoont, we hebben eigenlijk onze dienstverlening en de manier hoe wij onze klanten bedienen, past niet net zo goed bij de vrouwen als het nu past bij de mannen. En dat is in het geval van de financiële sector, zou ik zeggen, een duidelijke business case. Los van of je er moreel achter staat of niet, ik hoop het wel. Maar zelfs als je er vanuit morele oogpunt niet van wakker ligt in de nacht, dan zou het vanuit business case heel duidelijk moeten zijn. Het grootste vermogensgroei de komende jaren wereldwijd en zeker in West-Europa en ook zeker in Nederland wordt veel sterker bij vrouwen verwacht dan bij mannen. Die zullen een enorme inhaalslag maken. Daar kun je wat mee als organisatie of het aan je voorbij laten gaan.
Ja. Daar gaat onze volgende stelling ook over, want hij is al in beeld. Hoe zouden banken beter in kunnen spelen op de specifieke klantbehoeften van vrouwelijke klanten? Nou, pak de Menti er maar weer bij. Banken zouden uitzonderingen moeten maken voor vrouwen in hun producten of hun diensten. Of banken bieden nu al een divers palet aan producten en diensten aan en hoeven vrouwen helemaal niet verder tegemoet te komen. Nou, ik ben heel benieuwd wat daar nou uitkomt. Dus ga allemaal stemmen. Dan gaan wij hier even door aan tafel. Oemar, je hebt het net al een beetje aangegeven, maar wat is nou voor jou het belangrijkste wat er nog mist bij banken dan?
Onderzoek toont aan, dus het zou niet mijn mening hoeven zijn, maar onderzoek toont aan dat het mist in aansluiting in de dienstverlening vanuit de bank en de specifieke vragen die bijvoorbeeld vrouwen kunnen hebben, behoeftes die persoonlijker kunnen zijn, persoonlijkere aansluiting bij die behoeftes. Dat kan gaan over verschillende levenskeuzes die je maakt, verschillende momenten in je leven. Ik heb een onderneming. Wil je groeien? Wil je het overdragen? Wil je het zo houden? Trouwen, scheiden en noem maar op. Wil je wel of niet risico lopen? Wil je riskant beleggen of niet? Er is een bepaalde perceptie van wat ondernemers zouden moeten doen met kapitaal, met vermogen. En dat gaat niet helemaal op. Dat is historisch gezien misschien een erfgoed van wat de bancaire sector heeft voornamelijk gericht op. Dat waren voornamelijk mannen waarschijnlijk.
Ja,
nou. Die mannen zijn ook veranderd overigens. De tijdsgeest is veranderd. Er komen ook veel jonge vermogende mensen bij. Dus net zoals bij verjonging is dat zeker ook dus bij veel meer vrouwen die daar. Ja, die geven aan dat zij soms aan tafel zitten met hun partner. En zij zijn degene van wie het vermogen komt. En de medewerker aan de andere kant praat tot haar man. Dat zijn hele typische voorbeelden die. Nou, ik ben geen vrouw natuurlijk, maar die vrouwen herkennen. Die respondenten in allerlei onderzoeken.
Ja, nou ja, gelukkig hebben we aan tafel twee vrouwen uit de top van het bedrijfsleven. Dus dat is sowieso heel goed. Maar media helpt dat ook om het onderwerp van diversiteit en inclusie hoger op de agenda te krijgen, juist omdat je een vrouw bent, of omdat Chantal een vrouw is, helpt dat?
Ja, denk ik wel. Met het feit dat ik ben de eerste vrouwelijke voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken.
Ja.
Overigens een compliment aan de selectiecommissie, want die hebben dus geëist in de procedure dat er alleen maar vrouwen, vrouwen op de shortlist zouden komen.
En zaten er in die selectiecommissie ook vrouwen zelf?
Eén vrouw, want op dat moment zat er één vrouw in het bestuur. Ja. Maar ze hebben dus die ene vrouw wel in de selectiecommissie gezet. En er was echt heel nadrukkelijk gestuurd om een vrouw te gaan benoemen. Dus dat is een compliment aan al die mannen die dat ook afgedwongen hebben. Dus dat is even bij voorbeeld. Hè. En dan helpt het ook dat ik vrouw ben. Om inderdaad dit thema in een bepaalde manier van zelfsprekendheid eigenlijk op de agenda te zetten. Waarbij ik ook zelf in, vandaag gaat het over vrouwen, maar wat mij betreft gaat het over de totale diversiteit. Dus ook de mensen met een andere culturele achtergrond. Ik denk dat we daar zeker in de bankensector nog veel meer slagen te maken hebben. Als we die twee groepen vergelijken, dan hebben de vrouwen het op dit moment relatief makkelijk. En hebben we echt behoefte aan een meer diverse achtergrond in onze branche. Maar het helpt absoluut. Ik ben uiteindelijk ook een hele nuchtere vrouw. Dus ik heb niks activistisch op dat moment. Ik ben ook mild. Ik heb niet een activistisch aanleg. Ik heb altijd doorgaans wat mildheid in mij. En dat betekent dat ik me ook altijd heel erg bewust ben van dat er in ieder mens patronen zitten. En ik ook mezelf op dingen betrap. En mijn moeder was huisvrouw, maar heeft mij altijd heel erg geleerd: je moet zelfstandig zijn, financieel onafhankelijk. Nou, dat heb ik meegekregen. Dat is allemaal goed gelukt. Ja. Het hele gezin is daarvan doordrongen geweest. En dat krijg je mee van huis uit. En tegelijkertijd, ik ben me altijd elke dag weer bewust dat ik ook vol met patronen zit. En dat je elke dag dus moet werken aan elkaars zelfreflectie. De ander moet helpen om het te gaan inzien en hem niet met het vingertje omhoog te gaan. Dus daar blijf ik ook voor pleiten. Niet met dit vingertje, maar mensen helpen en met mildheid proberen dat bewustzijn te laten groeien.
Ja, om er misschien nog aan te vullen. Ik denk echt dat we dit samen moeten doen. Ja. Hè? Dus ik ben ook een vrouw en vol met passie over dit onderwerp. Dus ik zet me daar heel graag iedere dag voor in. Maar mannelijke bondgenoten zijn cruciaal op dit vlak.
Lukt het niet zonder hen?
Nee, want volgens mij de maatschappij bestaat toch voor de helft ongeveer uit mannen en vrouwen. Dus het gaat alleen
Met name, het lukt niet als alleen vrouwen het moeten doen.
Precies.
Dat is ook niet de bedoeling,
denk
ik.
Nee,
Maar diversiteit is ook dat mannen er ook nog gewoon mogen zijn, hè?
Uiteraard. Dus, maar ik merk dat ook binnen de bank. Ja. Dus daar, onze CEO, een man, maar die is echt een enorme supporter van dit onderwerp. En die maakt zich daar echt hard voor. En dat is ontzettend belangrijk om ook stappen te kunnen zetten op dit thema binnen de organisatie.
Ja, en als het dan gaat om producten die dan beter aan zouden sluiten bij vrouwen, hoe zou zo'n product er dan voor ABN uit kunnen zien?
Ja, dus ik geloof niet in roze producten. Nee. Dat is volgens mij helemaal niet waar we het hier over hebben. Dus en ik wil ook heel even loskomen van dat man versus vrouw. Ik denk, dit gaat over een financiële sector die door en voor mannen is opgericht. En daarom zijn er veel masculine kenmerken in onze producten en dienstverlening. En hebben we ook gewoon veel mannen. Hè? En over het algemeen hebben mannen meer masculine kenmerken, maar ook niet altijd. Dus dit gaat over het toevoegen van die feminine kenmerken aan onze dienstverlening. En dan wordt dat een mooie mix. En dat noemen we volgens mij inclusief. En daarmee verwacht ik dat het niet alleen meer vrouwen zal aanspreken, wat goed is voor de business case, zoals jij zei, Omar, dankjewel. En dat zien we ook in de data. Maar ik denk eigenlijk dat mannen dat ook heel erg gaat aanspreken.
Jij weet als geen ander hoe je dat dan doorgevoerd krijgt in de organisatie, diversiteit, inclusie. Hoe doe je dat? Waar begin je?
Ik denk dat je kan er heel veel over zeggen. Als ik gewoon even drie aspecten noem, dan zou ik zeggen, je wil dat het denken verandert, het gedrag verandert en het systeem verandert. Klinkt makkelijk, het zou bijna alles zijn en we zijn klaar. Maar het punt is, in het denken zou je willen niet dat het hoofdkantoor iets bedenkt en een missiestatement op de website staat, maar de mensen die het werk verrichten dat niet zo zien. Je zou willen dat we in het denken, dat we misschien fact-based of gewoon kijken hoe het eraan toe gaat. En dat we ook onze eigen aannames of onze statements, of kijk van ik zie helemaal geen probleem. Mijn vrouw of man of mensen van kleur zijn heel tevreden met mijn dienstverlening. Dat je durft te kijken naar oké, maar wat zien we? Wat zien we als er onderzoek wordt gedaan? Dat ze denken dat je wilt veranderen van wat is de stand van zaken en hoe willen we eigenlijk zijn? Het gedrag zou jullie veranderen. Het gaat over vaardigheden, gesprekstechnieken, manieren hoe je omgaat met van collega's tot je klanten, hoe je naar hen kijkt. Hoe je jezelf betrapt op sturend gedrag in een gesprek of aannames of uitsluitend gedrag. Met welke klanten je graag een relatie opbouwt en met welke klanten je eigenlijk direct tot een deal wil komen. En dan ga ik wel naar het derde deel, dat is het systeem. Welk systeem is er in de financiële sector en welk gedrag wordt gestimuleerd of beloond? En dan kun je dus denken aan, wat zijn de targets van bankiers? Is dat heel erg sterk gericht op bijvoorbeeld keihard beleggen verkopen en dat je target en die moet je halen? Ja, als het hun niet uitmaakt aan wie dat verkocht wordt, nou, dan ga je toe naar de mensen waarin wie je het snel kunt verkopen, met wie je goede klik hebt. Klikken en klonen hoorde ik net. Nou, als je dat hebt, dan ga je daaraan verkopen. Hou je het hele systeem prima in stand, dan hou jij je target, word je gepromoveerd. Dus ik denk dat we in het denken, in het gedrag en in het systeem, dat we daar eigenlijk continu zouden moeten kijken. Het is niet even een event wat je organiseert. Ik denk wel stapsgewijs naar het totaalplaatje kijken.
Ja, nou, dit is dan een event wat wel is georganiseerd. En dat is dan een stap. Mehdi, wat is volgens jou het meest ingewikkelde als het gaat over dat gedrag en over dat systeem? Wat is het moeilijkst om te veranderen?
Ja, dat zit natuurlijk toch aan de gedrags- en cultuurkant. Dat is altijd het heel moeilijkste. Ik vind het wel echt heel leuk wat jij zegt over dat je eigenlijk je KPI's erop zou moeten gaan toetsen. Ik denk dat we dat nog niet doen, dus die neem ik mee. Dank je wel. Want we zijn aan het kijken, wat zou je meer collectief in de hele bankensector kunnen doen op een vrij slimme manier, met kleine interventies, toch heel veel impact maken. Okay, dit is zoiets, dan zou je dit soort gesprekken kunnen aangaan. Kunnen er intern KPI's komen die eigenlijk vrouwelijk ondernemerschap, het nadenken erover kunnen stimuleren. Dat is goed. Kijk, en wat je al zei, er ligt een enorm potentieel aan business bij diversiteit. Bij een inclusieve aanpak, waarbij je dus ook daarop gaat sturen dat je die potentie gaat pakken. Dus het is ook gewoon rationeel, zakelijk, blauw, gewoon een hele goed ding om te doen. Dus als je denk ik gewoon, het is soms ook gewoon dat er zijn
en
blauwe mensen.
En toevallig eten is ook heel goed om te doen.
Ja, en er zijn mensen, hele blauwe, zakelijke mensen. Dus als ze daardoor in beweging komen, maakt het mij niet uit, ze hoeven niet uit goede tierentijd te doen.
Nee,
het gaat
als ze maar in beweging komen.
Als we maar met elkaar daarover in beweging komen. De ene spreek je aan door het in target te zetten. De andere spreek je aan vanuit meer moreel perspectief. Prima, maakt me niet uit. Laten we alles proberen. En het gewoon slimme combinatie van interventies maken die uiteindelijk zorgen voor een structurele verbetering. En daar zijn wij met z'n allen als banksector in geheel echt over aan het nadenken. Het is best lastig om dat collectief in een in een sector met 60.000 man om die tanker zeg maar te veranderen. Maar we willen er echt voor gaan. En we zijn ongelooflijk blij met het onderzoek van ABN.
Van ABN,
begin
dit
jaar.
Laten we ook even kijken naar de uitslag van de poll. Want die is voor het eerst is die 50-50. Dus de helft van de kijkers die vindt dat er geen uitzonderingen zouden moeten komen. Of geen speciale producten en dienst. En de andere helft vindt van wel.
En die balk is niet bewust roze gemaakt, hè?
Uiteraard
roze
wel.
Roze en blauw.
Ja, ik heb ook expres een blauw pak aan, natuurlijk.
Roze en blauw,
geen roze
ik
pak.
Ik moest ook blauw aan, ja.
Chantal, wanneer, als je dit zo ziet, die uitslag... wanneer ben jij dan tevreden over de veranderingen... die jij probeert door te voeren binnen ABN AMRO?
Oké, nou dat zijn volgens mij twee verschillende dingen. Eerst misschien even jouw vraag, wanneer ben ik tevreden? Nou, er is een hoop werk aan de winkel. Maar ik ben tevreden als dit onderdeel wordt van ons DNA en van ons iedere dag werk. En dat al mijn collega's zeg maar als default hebben klantgericht luisteren. Dat we gebruik maken van de data. Dat punt wilde ik eigenlijk nog even maken. Want wij hebben hard gewerkt om die gender disaggregated data. Zoals dat, dus gewoon hoeveel mannen en hoeveel vrouwen hebben een bepaald product bij ons. Dat helpt enorm. En ik denk dat andere banken dat ook zouden moeten gaan doen. En dat we het daar ook over moeten hebben in de werkgroep. Omdat je dan beter kunt sturen. En dat helpt ook in de target setting. De uitslag van die vraag is natuurlijk ontzettend fascinerend.
Leuk.
En ik snap het ook wel. Dat vrouwen zeggen, ik wil helemaal geen uitzondering zijn. Maar de vraag is natuurlijk een beetje prikkelend gesteld. Want dat gaat uit van een andere norm blijkbaar. Terwijl dit is het nieuwe normaal.
Ja. Wanneer is zo'n ronde tafelgesprek media, als we dat nu hebben, wanneer is het niet meer nodig?
Nou, ten aanzien van vrouwen hoop ik toch wel dat het op een bepaald moment eindig is. Ik denk dat ten aanzien van het totale inclusieve vraagstuk we echt nog 10, 20, 30 jaar bezig zijn. Het is zo'n echt iets wat in gedrag zit en dat duurt zo lang om dat te veranderen. Ik vind wel dat we als samenleving de afgelopen 10, 15 jaar enorme stappen hebben gezet. Dus ik ben wel heel hoopvol gestemd dat we met elkaar dat thema gewoon echt heel serieus nemen. Het is niet meer een thema van een paar activisten en hobbyisten. Het is echt een board thema waar ook absoluut serieus genomen wordt. Wat we moeilijk vinden, maar wat wel heel serieus genomen wordt. En dat is winst van de afgelopen jaren.
Omar, waar staan wij over, laten we zeggen, 30 jaar?
Nou, ik beaam wat er net gezegd wordt. Ik denk ook als je hem los zou koppelen van vrouwen en bepaalde termen, dus inclusie of kleur en noem maar op. Organisaties moeten continu kijken of datgene wat ze doen en willen doen aansluit bij behoeftes in de samenleving en maatschappij. En bij mensen die daar zijn, die daar de behoefte aan hebben. Dat is iets wat continu gedaan zou moeten worden. We hebben het nu over Generation Z. Maar er komen natuurlijk continu generaties bij die straks de meerderheid zullen zijn. Die anders kijken naar duurzaamheid, die anders kijken naar andere vraagstukken. Die misschien het niet gaan hebben over vrouwen en ondernemen, maar over gender, andere niet-dominante groepen en ondernemen. Ik verwacht wel, en dan kom ik even op het onderwerp vrouwen en ondernemen wel. Ik verwacht wel dat hoe meer vrouwen gaan ondernemen, hoe meer vrouwen doorgroeien, misschien exits maken, wat vaak... wel zo is dat als ondernemers succesvol zijn, stimuleren ze nieuwe generatie ondernemers. Ja. En dus als je geen rolmodel kan vinden, vergeet niet dat jij er wel weer een bent voor een andere generatie. Dus 30 jaar later zijn al deze dames nu, en ik hoop ook mannen nu, allemaal rolmodellen voor een hele generatie na hun. Dus ik zeg, each one teach one, neem je cues of mensen mee.
Ja, er is ook een kijkersvraag, Omar, voor jou gekomen. Er zijn heel veel kijkersvragen gekomen. We kunnen ze helaas niet allemaal beantwoorden, maar dat gaat nog even zo. Iemand wil weten, werkt het aanpassen van producten op specifieke behoeftes van de vrouw de ongelijkheid niet juist in de hand? Hoe kijk jij daarnaar?
Even los van het feit of ik wel of niet voorstander ben van aanpassen van producten. Ik heb het met name over manieren van interactie en gedrag van een organisatie. Tegelijkertijd, niks doen werkt ongelijkheid in de hand. En... dus er moet iets gedaan worden om die ongelijkheid tegen te gaan. En ik denk, betere gedragingen, beter begrijpen van je doelgroep... en je laten informeren van wat moeten wij anders doen om dat beter te cateren... Ik denk dat dat tot meer gelijkheid leidt. Tegelijkertijd ook dat het voor een betere duurzame, een betere toekomst voor je eigen organisatie leidt ook. Dus ik denk dat het een noodzaak is.
Nou, Mehdi, er is ook een kijkersvraag voor jou gekomen. Iemand wil namelijk weten, zijn er spelers in het financiële werkveld waar je tegenop kijkt als het gaat om diversiteit en inclusiviteit? Zijn die spelers er?
Nou, ik kan er nu niet zo gauw even eentje noemen, moet ik heel eerlijk zijn.
Dan is het gewoon een heel goede vraag.
Ik denk wel dat Chantal echt wel op dit moment bij ons echt wel even een stap heeft gezet, ja, waar we al echt heel dankbaar voor zijn. Omdat het bewustzijn, want het is vaak, zit het in de personeel- en organisatiehoek, hè, diversiteit. Mm-hmm. En ik denk dat Chantal het getild heeft naar het niveau van, zijn we met onze producten en diensten gewoon vanuit de business slim bezig? Nou, daar ben ik haar in ieder geval heel dankbaar voor. Dus laat ik gewoon aan Chantal voor deze vraag eer geven dat zij dit gesprek op producten- en dienstenkant. Want ik ben echt een beetje beyond P&O. Dat moet ook gebeuren, hoor. Maar ik probeer het wel echt naar de next level te brengen.
Het dingetje.
Ja, dat is al zo lang bezig. Ik denk, nee, jongens, we moeten nu echt even kijken naar de onbewuste impact van het gebrek aan inclusiviteit. En dat we ook vanuit de rustig, vanuit de business gewoon kunnen kijken. Jongens, er liggen kansen en positief benaderen. Nou, en zo zie ik dat onderzoek ook, dus daar ben ik heel blij mee.
Ja, want er is natuurlijk niet alleen een onderzoek van ABN AMRO, maar er is ook een speciaal learning programma. Chantal, wat wil je daarover vertellen?
Nou, dat doen we eigenlijk samen met Umar, dus die kan mij zo misschien aanvullen. Maar we gaan een pilot learning programma opzetten in alle klantsegmenten. Dus dat doen we door de bank heen. We beginnen eigenlijk klein en we gaan echt aan de slag en aan het werk met elkaar over je bewust worden van je eigen onbewuste vooroordelen. We gaan het rapport natuurlijk toelichten en we gaan echt proberen om praktische tips en tricks te geven aan collega's, zodat zij morgen op een andere manier misschien een inclusiever klantgesprek kunnen voeren.
Nou, daar hebben we ook een filmpje van. Laten we daar even naar kijken.
Ik ben Fadime Ketje en werk nu, het is het 6 jaar bij ABN AMRO.
Ik ben Bas Prins, ik ben private banker in Rotterdam en ik help ongeveer 250 gezinnen met een dagelijkse bankzaak.
We zijn op dit moment bezig met het opzetten van een pilot waarbij we eigenlijk collega's gaan helpen in het herkennen van hun onbewuste vooringenomenheden tijdens zo'n gesprek met een vrouwelijke klant.
Nou, ik denk dat de bankierswereld van zichzelf een beetje een mannenwereld is geweest. En dat wij als mensen snel denken dat vrouwen niet geïnteresseerd zijn in financiën.
Wat we willen, hè, in de ideale situatie willen we een gelijkwaardig gesprek voeren. Dus we willen zowel met de vrouwelijke klant als de mannelijke klant het gesprek voeren en hun daarin ook gelijkwaardig behandelen.
Vaak worden in financiële gesprekken eerst de man aangesproken en dan pas de vrouw.
We hebben te maken met onze eigen vooringenomenheden. Als we daar iets bewuster van kunnen zijn en dat kunnen ombuigen naar herkennen.
Zit ons programma er alweer op? Ik wil nog maar aan één iemand het woord richten en dat is Chantal. Wat wil jij ons meegeven? Wat moeten alle kijkers nu onthouden van jou?
Poeh, dat is een hele grote vraag.
Mag ook klein zijn.
Even denken. Nou ja, we hebben natuurlijk verschillende kijkers. Ten eerste wilde ik denk ik zeggen dat ik onwijs blij ben dat we dit hebben gedaan met elkaar. Voor mij is samenwerking met vele verschillende stakeholders aan dit thema van essentieel belang. Dus alleen door te luisteren en elkaar te versterken en elkaars perspectieven te omarmen, gaan we stappen zetten op dit onderwerp. En ik denk, ik hoop natuurlijk dat veel vrouwelijke ondernemers kijken en ook toch een beetje geactiveerd zijn van, goh, heb ik mijn financiën op orde? Droom ik groot genoeg? Heb ik financiering nodig? En weet ABN AMRO te vinden, weet het Fempower Your Growth programma te vinden, wat we organiseren met alle banken in november. En laten we in gesprek gaan hierover.
Nou, hopelijk gaat dat ook vast gebeuren. Er is in ieder geval genoeg informatie en genoeg om over door te gaan denken zelf thuis. Heel hartelijk dank aan mijn gasten hier aan tafel. Fijn dat jullie er waren. Duis, ook dank voor het kijken. Deze uitzending is ook weer terug te kijken. Mocht het dan allemaal toch wat te snel gaan en je wil nog even ergens op inzoomen, dat kan. Kijk dan gewoon even in dezelfde link als waar je nu hebt gekeken. En dan kan je de uitzending nog eens even rustig later vanavond terugkijken. Dank voor het kijken en een fijne middag.
polyphonic sound for the home is recorded on two separate tracks, each one giving special emphasis to certain sections of the orchestra, as heard from those positions. Now, when played back simultaneously...